Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 92, het tweede en het zevende vers. Psalm 92, vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. En ook het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Psalm 92, vers 2 en vers 7. Gemeente, na de lezing van Gods heilige wet willen wij zingen Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt Gods gunst genoten geeft. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Eén ogenblik mogen ons doen beven, maar zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3. Maar stellen we ons vanmorgen ook onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, heeft deze wet ook samengevat. En dat deed hij als volgt. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen komt uit het Bijbelboek Jesaja. En u ziet op het bord staan hoofdstuk 9, 10 en 11. Nou, stel u gerust, dat gaan we niet helemaal lezen. Dat zou misschien wel het beste zijn voor de samenhang. Maar we zullen uit al die hoofdstukken een aantal gedeelten lezen. Allereerst lezen we uit Jesaja 9 vanaf vers 17... tot en met vers 20, Jesaja 9 vanaf vers 17 tot 20. En daarna wil ik met u beginnen te lezen in hoofdstuk 10, vers 15. En dan lezen we tot vers 19 en dan lezen we weer vanaf vers 24. En dan tot Jesaja 11 vers 5. Dus ik zal het u, terwijl we naar het volgende gedeelte gaan, ook zeggen. Maar we beginnen nu met Jesaja 9 vanaf vers 17. En we lezen tot en met vers 20. En daar staat het volgende in het heilig woord van de Heere. Want de goddeloosheid brandt als vuur, verteert doorden en distels, steekt het struikgewas in het woud aan en ze gaan op in een wolk van rook. Door de verbolgenheid van de Heere van de legermachten zal het land zwart geblakerd worden. En het volk zal als voedsel worden voor het vuur. De een zal de ander niet sparen. Hapt men naar rechts, toch lijdt men honger. Eet men naar links, toch wordt men niet verzadigd. Een ieder zal het vlees van zijn eigen arm eten. Manasse van Efraïm, Efraïm van Manasse, en die samen zijn tegen Juda. Bij dit alles keert zich zijn Gods toren niet af. Nog is zijn hand tegen hen uitgestrekt. Dat is de eerste schriftlezing, een oordeelsprofetie over het volk van Israël. En dan gaat het in hoofdstuk 10 over de Assyriërs. De Assyriërs die Israël ook binnenkomen als een oordeel van God. En die dan ook heel hoogmoedig zijn en zich verheffen. Maar dan zegt de Heere, ik zal ook de Assyriërs oordelen. En dan lezen we vanaf vers 15. Zou een bijl beroemen tegen wie ermee hakt? Of een zaag zich verheffen tegen wie hem trekt? Alsof een staf regeert over wie hem hanteert. Alsof een stok opheft wie geen stuk hout is. Daarom zal de Heere van de legermachten, zijn welgedane vorsten, de vorsten van Assyrië, doen uitteren. Onder zijn rijkdom zal hij een brand laten woeden. Als een brand van verzengend vuur. Want het licht van Israël zal worden tot een vuur. Zijn heilige tot een vlam. En die zal zijn distels en zijn doornen verbranden en verteren in één dag. Hij zal ook de luister van zijn wouden en zijn vruchtbare velden vernietigen met alles wat daar leeft. En hij zal zijn als een wegkwijnende ziekte. En de rest van de bomen in zijn bos zal te tellen zijn. Een jongen zou het aantal kunnen opschrijven. De Heere troost dus zijn volk dat de Assyriërs ook geoordeeld zullen worden. En we lezen dan verder vanaf vers 24. Daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, wees niet bevreesd. Mijn volk dat in Sion woont, voor Assyrië. Wanneer het u met de staf zal slaan of zijn stok tegen u zal opheffen, zoals hij eens bij Egypte deed. Want nog een klein moment en dan is de gramschap voorbij en zal mijn toren zich richten op hun vernietiging. Dan zal de Heere van de legermachten over hem de geesel zwaaien. Zoals eens Midian is geslagen bij de rots Oreb. Zijn staf zal over de zee zijn en hij zal hem opheffen. Zoals hij eens bij Egypte deed. Op die dag zal het gebeuren. Dat zijn last van uw schouder zal afglijden. En zijn juk van uw hals. En dat juk zal te gronde gericht worden. Omwille van de gezalfde. Hij komt naar Ajat, trekt Migron door, te Michmas legt hij zijn uitrusting af. Dan trekken ze de bergpas door. Geba is ons nachtkwartier, Rama beeft. Gibea, de stad van Saul, slaat op de vlucht. Gillet uit, dochter van Galim. Laïs, sla er acht op. Arm, Anatoot. Matmena vlucht. De inwoners van Gebim brengen zich in veiligheid. Vandaag nog staat hij in Nob. En zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Zie, de Heere van de legermachten, zal met geweld de takken afhouden. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer En de Libanon zal vallen door de machtige. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En de adem met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Hier eindigt gemeente onze schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in Jesaja 11 vers 1a. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Die profetie is met kerst in vervulling gegaan. En we willen daar dan nu op deze oudjaarsdag bij stilstaan. Als een soort nalezing zou je kunnen zeggen op het kerstfeest. Dus vanmorgen Jesaja 11 vers 1a. En vanavond heb ik echt een oudjaarstekst voor u vanmiddag. Jesaja 11 vers 1a tekst voor de preek. We willen nu de Heere God gaan zoeken in het gebed. We willen ook voorbeden doen. En we dragen op in het gebed bijzonder mevrouw Plug, die nog in het ziekenhuis verblijft. Alle zorgen die er ook zijn, de familie Plug. We willen zo bidden om een zegen, ook over deze dienst. Laten we de Heere zoeken. Heere grote God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat we ook op deze laatste dag van het jaar 2017 bijeen mogen zijn. En Heere, het is ook uw dag. Het is ook de opstandingsdag van de Heer Jezus. Een dag waarop wij mogen denken daaraan dat het leven uit de dood gekomen is. En Heere, dat hopen we ook in de prediking te horen. Dan vallen Pasen en Kerst op één dag. En Heere, mag het ook in ons hart kerstfeest zijn, paasfeest zijn, ook op een oudjaarsdag, Heere. Als we ook terugkijken op een jaar wat achter ons ligt, als we ons vandaag ook misschien wat meer bezinnen op ons leven dan op andere dagen van het jaar. Heere, we bidden om uw geest. Mag die ons leiden. Mag die ons leiden in uw woord. Want Heere, het gaat om dat woord in ons leven. Dat moet het voor het zeggen krijgen. U moet het voor het zeggen krijgen, Heere. En dat ook steeds meer en meer. Geef dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Ja, Heere, daar mogen we u vanmorgen ook om smeken en om vragen. Geef als uw woord verkondigd wordt, dat het ons zal raken. Dat het niet langs ons heen zal gaan. Dat we het ook niet naast ons neerleggen. Maar Heere, dat het ons werkelijk iets te zeggen zal hebben. Ook op deze laatste dag van het jaar. Elke dag is toch een voorbereidingsdag op die grote nieuwe morgen die eenmaal aan zal breken. Elke dag is toch een voorbereidingsdag op de eeuwigheid. En Heere, zo zijn we dan vanmorgen ook in uw huis. En zo mogen we luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, wij bidden dan om de werkingen van uw geest. Mag die ons hart openen als het nog dicht zit voor u. Mag die ons vernederen als wij nog hoogmoedig zijn. En geef dat wij leren knielen bij de kribbe, leren knielen voor uw zoon. Heere, wij danken u voor het vele goede wat u ons ook weer gaf, ook in de achterliggende week. We komen ook tot u met onze schuld en met onze zonden. Neem weg alles wat er verkeerd was. Neem weg al onze zonde en ongerechtigheid. Verzoen ons in het bloed van uw zoon. Zie ons aan in hem en in zijn vergoten bloed. Dat offer wat hij bracht op Golgotha. Heere, daar moeten we het zeker ook op een oudjaarsdag van hebben. Gedenk niet de zonde van het achterliggende jaar. Maar gedenk ons naar uw barmhartigheid. Naar uw genade. om uw zoons wil, om Jezus wil. Heren, kent u ons allemaal zoals we hier gekomen zijn met alle gedachten, met alle zorgen, met alle noden. Ook met de vreugden van het leven. Heren, dan weet u wat er in ons omgaat. En heren, dan bidden we, geef dat we toch ook alles aan u kwijt mogen raken wat ons neer kan drukken. Geef dat we u ook mogen danken voor uw genade, voor het goede wat u ons schenkt. Heren, dan komen we bij u met onze zieken. We denken in het bijzonder aan mevrouw Plug-Smit ook. Nu met de jaarwisseling ligt zij in het ziekenhuis. En heren, dan mogen we u toch wel bidden. Wilt u alle behandelingen die ze krijgt zegenen? En wilt u geven dat zij, ja heren, toch ook spoedig weer naar huis mag komen? Hoewel ook dan de zorgen er zijn. En heren, dan bidden we u voor heel de familie Plug. Wilt u hen ook alles geven wat nodig is? We denken aan haar man. Heren, gedenk ook hem. Ook als hij het moeilijk vindt dat zijn vrouw al zo lang van hem gescheiden is. Heren, dat is zo begrijpelijk. We bidden om kracht. We bidden om wijsheid. We bidden om alles wat nodig is, ook in deze omstandigheden. Heren, dat bidden we voor alle zieken. Geef toch dat ze in hun ziekte mogen zien op u, de levende God. En dat ze mogen zien op hem die ook onze krankheden gedragen heeft. We bidden voor mevrouw Pietersen ook. Geeft u haar ook verder herstel. Heere God, zo dragen we alles aan u op wat op uw zegen wacht. En we bidden u ook voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Heere, ook hen kent u bij name. We weten niet of ze vanmorgen ook met ons verbonden zijn, omdat de kerkradio problemen gaf. Vanmorgen, Heere, ook als ze ons niet kunnen horen, mogen we wel voor ze bidden. En dan kent u hen ook alle. Gedenk hen. Mevrouw Plug in de Wilbert, mevrouw Mulder, Anja Christ. Denk aan nog zoveel anderen die ook niet op dat rijtje staan, maar die ook niet meer naar de kerk kunnen komen vanwege gebrek en ouderdom. Heere God, zie zo op ons neer in gunst. Waar wij ook zijn. Heere, waar we ook heen gaan. Ook in de komende jaar. Misschien lange reizen gaan maken. Behoed en bewaart u ons. Spaart u ons. Als we ook het nieuwe jaar ingaan, heren, misschien met verwachtingen, heren, ziet u op ons neer in genade. En zo dragen we alles aan u op. En bidden we u deze dingen, niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Allereerst voor de diaconie plaatselijk, ten tweede voor de instandhouding van de eredienst en ten derde ook voor het kerkgebouw. We gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 89, vers 12, 13 en 14 en 16. Vers 12, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En 13, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. En 16, maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? 12, 13 en 16. Gemeente, voor ik het vergeet, houdt u er rekening mee dat we vanavond gewoon om 5 uur, vanmiddag gewoon om 5 uur kerk hebben. Niet om zoals op een andere oudjaarsavond, om 7 uur of om 7:30, maar om 5 uur. Gemeente, de profeet Jesaja neemt ons vanmorgen mee. En hij neemt ons mee naar een troosteloos landschap. We staan op niets minder dan een slagveld. Als we om ons heen kijken, dan zien we, zover ons oog reikt, niet veel anders dan verwoesting. Kijk, vroeger toen moet het hier prachtig geweest zijn. Schitterende bossen, wijngaarden, vruchtbare velden met wuivend graan, maar daar is nou niks meer van over. Er heeft hier een verschrikkelijke, verschroeiende brand gewoed. Alles is zwart geblakerd. Het landschap doet denken aan het resultaat van zo'n bosbrand. Zoals die bosbranden in Californië die de afgelopen maand gewoed hebben en een spoor van vernieling achterlieten. Van alles wat er groeide is nog maar heel weinig over. De struiken die hier stonden zijn weggekapt. Zo goed als alle bomen omgehakt. En daarna is dat vuur aangestoken. Een paar bomen staan nog overeind. Half afgebrand, half zwart geblakerd. De profeet Jesaja, hij neemt ons mee en hij voert ons door dit troosteloze landschap heen. Het omgehakte bos. Hij laat het ons zien, troosteloos. Zwart. Alles zwart? Nee, toch niet. Nee, zegt Jesaja, toch niet. En daar zie ik hem staan, in mijn gedachten. Midden op dat zwarte landschap. En ik zie hem staan wenken. Hij zegt, kom eens dichterbij. Kom eens. Kom nou eens kijken. En ineens staan we vlakbij Jesaja, staan we vlakbij een, zo'n boomstronk. Ook een boom moet hier ooit gestaan hebben, een grote boom. Hij is omgehakt en die boomstronk is ook zwart geblakerd. Kijk, zegt Jesaja, kijk nou eens goed. En hij bukt neer en hij wijst iets aan. Zie je dat? Ja, ik zie het. Aan de zijkant van die boomstronk. Een klein groen puntje. Een groen takje. Een twijgje. Dat komt zomaar uit die afgekapte stronk omhoog. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen tronk van Jesaja. Nou, die boomstronk, daar kon niks meer van terechtkomen hoor. Als je daarbij staat, dan denk je, dat wordt helemaal niks. En het is dat de profeet Jesaja het aanwijst. Anders had ik het zomaar kunnen missen. Dat groene twijgje. Gemeente, dat beeld van een boomstronk waar nog een scheutje uit opschiet. Tegen de achtergrond van een landschap na de oorlog. Een woud wat met de bijl omvergehaald is. Wat ontruimd is, gerooid. Tegen die troosteloze achtergrond moeten we ook deze tekst van Jesaja 11 lezen. En gemeente, om eerlijk te zijn, was ik verbaasd toen ik die achtergrond op het spoor kwam. Want ik wist het helemaal niet. Natuurlijk, de tekst zullen velen van u ook wel kennen. Er zal een twijgje opgroeien uit een afgehouwen tronk. De afgehouwen tronk van Isaïe. Maar die achtergrond van die verwoesting, wist u dat ook? Jesaja gebruikt in zijn profetie heel veel beelden. En soms rollen die beelden over elkaar en het is ook best moeilijk om zo'n boek te lezen, hè? Zo'n profeet. Dat staat misschien voor je gevoel best een eind bij je vandaan. En het is ook wel lastig om het te volgen. En toch, gemeente, laten we dat vanmorgen wel proberen. En hopelijk heb jij de Bijbel voor je, dan kun je ook een beetje meelezen. Want ik wil toch even met u, en wat we net gelezen hebben, ook even toch nog nalopen. Om het beeld helder voor ogen te krijgen. En dan kan u ook zien dat wat ik u net verteld heb, dat echt uit de Bijbel komt. Want ik mag hier niks vertellen wat niet uit de Bijbel komt. Dus laten we nog even teruggaan naar het einde van hoofdstuk 9 vanaf vers 17... En daar lezen we over de straf van God. De Heer zal de goddelozen straffen. De goddelozen zullen vergaan zoals doornen en distels worden verteerd door vuur. En de struiken in het woud die gaan door vuur op in rook. Het land wordt zwart geblakerd. In de oude vertaling staat verduisterd, maar zwart geblakerd is eigenlijk wel mooi gevonden hier. Het volk wordt voedsel voor het vuur. De Israëlieten die keren zich tegen elkaar, zo lezen we hier. Er komt een burgeroorlog, Manasse tegen Efraïm, Efraïm tegen Manasse en die samen tegen Juda. En die burgeroorlog, dat is een oordeel van God. Een straf van God op de zonde van het volk. En de Heere God die gebruikt daar het beeld van vuur voor. En gemeente, dat is waarschijnlijk niet voor niets. Hè? Want u weet dat denk ik ook wel. Een oorlog, als je daar iets van ziet of zo in de krant of op de tv of waar dan ook, dan zie je ook vaak wel, hè, dat daar heel veel verwoesting is. En niet zelden gaat dat ook gepaard met brand. En dat was ook zo in het Oude Oosten. Hè? Als daar een stad werd ingenomen, een gebied werd veroverd. Ja, dan werd zo'n stad natuurlijk geplunderd, maar die werd ook in brand gestoken. En dus is het goed mogelijk dat het hier gaat om echte branden. En dan komen we in hoofdstuk 10. In dat hoofdstuk lezen we vanaf vers 5 dat de Assyriërs het land Israël binnenkomen. De Heere God die noemt ze zijn instrument, zijn roede, de stok in zijn hand, hè, om het volk van Israël te straffen. Hij slaat zijn volk met de Assyriërs, maar er komt ook een einde aan dat oordeel van God. Dus eerst dat oordeel van die burgeroorlog, dan het oordeel van de Assyriërs, maar de Heer belooft meteen erbij, er komt ook een einde aan. Dat lezen we eigenlijk in vers 12. Hè? Als de Heer God zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft, ja, dan zal hij ook de koning van Assyrië aanpakken. Want die koning van Assyrië die is hoogmoedig en die verheft zich tegen alles en iedereen. En die denkt, nou kijk, ik ben machtig en ik ben geweldig. En het is door mij, door mijn eigen macht, dat ik al die volken verslagen heb. Dat ik al die volken onder de voet kon lopen. Maar de Heere God die maakt het duidelijk. Nee, Assyriërs, jullie zijn niets meer dan een instrument in mijn hand. En jullie zijn een bijl en een zaag. Daar vergelijkt God hen mee in vers 15. Hè? En zou een bijl zich beroemen tegen wie hem mee hakt? Of een zaag zich verheffen tegen wie hem trekt? Hè? Alsof die bijl zelf iets kan doen. Alsof die zaag zelf iets kan doen. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, als je een bijl in de schuur hebt liggen of een zaag. Ja, die doet niks totdat jij hem gaat bewegen. En wat doe je er dan mee? Jongens en meisjes, wat doe je met een bijl? Wat doe je met een zaag? Nou, dat is eigenlijk heel logisch, toch? Met een bijl hak je bijvoorbeeld een boom om. En met een zaag zaag je, kun je planken zagen. Je kunt ook een boom omzagen. Dus zo'n soort instrument is Assyrië. Ze hakken en ze zagen erop los. Maar zegt de Heer dan in vers 16, ook onder jullie zal een brand uitbreken. Ook onder die Assyriërs. Onder zijn rijkdom zal hij een brand laten woeden, als een brand van verzengend vuur. De Heere God zelf zet de Assyriërs in brand. En wat zal het gevolg zijn? Ze zullen verteerd worden als doorns en distels in één dag. En de luister van zijn wouden, vers 18, en zijn vruchtbare velden, die zullen vernietigd worden met alles wat daar leeft. Vers 19, de rest van de bomen in zijn bos zal te tellen zijn. Een jongetje zal ze kunnen opschrijven. Hè? Dus een jongetje die net kan schrijven, die net kan rekenen. Die in groep 3 zit of zo. Misschien zijn er wel jongetjes uit groep 3 vanmorgen. Hè? Hij kan misschien net 1, 2 en 3 schrijven. En misschien al wel meer, ik weet het niet. Maar het zijn niet zoveel bomen meer in ieder geval. En dan, gemeente, dan in de versen 28 tot en met 32, dan krijgen we eigenlijk eventjes een oorlogsverslaggever op een slagveld. Hè? Een oorlogsverslaggever die eigenlijk aangeeft hoe de vijandige troepen door het land trekken en hoe ze optrekken naar de hoofdstad, naar Jeruzalem. Hij geeft een verslag van hoe dat gaat. Die Assyriërs. Vers 28. Hij komt naar Ajat. Trekt Migron door. Te Michmas legt hij zijn uitrusting af. Dan trekken ze de bergpas door. Geba is ons nachtkwartier, zeggen ze. Rama beeft. Gibea, de stad van Saul, slaat op de vlucht. Paniek. Gil het uit. Dochter van Galim. Laïs slaat acht op arm Anatoot. Matmena vlucht. De inwoners van Gebim brengen zich in veiligheid. En vandaag nog zal die in Nob staan. Niet te stuiten. Hij zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Voor de poorten van Jeruzalem staan ze, die Assyriërs. Maar dan komt de Heer. En dan voltrekt de Heer zijn oordeel over Assyrië. En gemeente, opnieuw zien we dan dat het beeld van struiken en bomen gebruikt worden. Struiken en bomen die omgehakt worden. Vers 33 en vers 34, leest u maar mee. Zie, de Heere van de legermachten zal met geweld de takken afhouden. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt. De hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen. Met het ijzer en de Libanon zal vallen voor de machtigen. Dus eerst komt de Heere met zijn oordeel over Israël. En wordt alles in Israël verbrand en omgehakt. Daar gebruikt de Heere de Assyriërs voor. Dan komt de Heere met zijn oordeel over Assyrië. En dan wordt daar alles verbrand en omgehakt. Nou, dat is dat troosteloze landschap. En gemeente, je denkt, het is allemaal zwart. En het is afgelopen. En gemeente, voor de Assyriërs is dat ook zo. Want er is nou één heel groot verschil. Eén heel groot verschil. Want waar het voor de Assyriërs nou afgelopen is, daar gaat de Heere met Juda door. Dwars door het oordeel heen. Nou, laat ik eerst nog eens een toepassing maken over die bomen die omgehakt worden. He, want ja, je ziet dat de Heere Assyrië oordeelt vanwege zijn hoogmoed. En misschien ben jij ook wel zo'n boom. Zo'n boom die zichzelf heel wat vindt. En die heel wat denkt gepresteerd te hebben. En zichzelf misschien daarom heel wat voelt. Of misschien ook niks gepresteerd heeft, maar zichzelf nog steeds heel wat voelt. Recht overeind. Hoge bomen. Maar gemeente, dan lezen we hier wel dat er een moment komt dat God die boom omhakt. En dat God die hoogmoed velt. En dat het einde oefening is. En dat moment komt of in ons leven. Of het komt na ons leven, maar dan is het te laat. Hoogmoedige mensen worden door God vernederd. Dat is kerst. Machtige heeft hij van de tronen afgestoten, Sint Maria. Maar de nederige heeft hij verhoogd. Dat grote machtige Assyrische Rijk, er blijft niks van over. En Israël, er blijft ook niks van over. En het lijkt afgelopen te zijn, overuit. Een afgezaagde boomstam. En nou zorgt God ervoor dat er toch een twijgje komt. Dat er toch een scheut komt. Uit die stronk een nieuw begin. Een twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï. Weet je, wie was Isaï? Nou, dat was de vader van David. Isaï, dat was... Tegenwoordig hebben politici, die hebben het tegenwoordig over de normale Nederlander. Of de gewone Nederlander. Nou, Isaï, dat was, zou je kunnen zeggen, dat was de normale Israëliet. En dat was helemaal niet een bijzonder iemand, was helemaal niet een belangrijk iemand, was niet iemand uit de grachtengordel. Ja, dat was iemand, ja, gewoon. Zoals u en ik. Heel gewoon. Maar zijn zoon David, die werd door God achter de schapen vandaan gehaald en werd tot koning gemaakt. Koning over Israël. En onder zijn zoon Salomo was dat koningshuis van David oppermachtig. Het stond er als een geweldige, machtige boom. En nu heeft Jesaja het over een moment waarop die boom afgehouden is. En waarop er niets meer van over is. Gemeente, wanneer is dat gebeurd? Nou, je zou hier kunnen denken aan het moment uit de geschiedenis waarop koning Zedekia gevangen genomen werd. En gedood werd. Maar niet nadat eerst voor zijn ogen zijn zonen afgeslacht waren. Geen toekomst meer voor het koningshuis van David. Jesaja heeft het hier niet over het koningshuis van David, maar over de stronk van Isaï. Om aan te geven dat er, ja, dat wat ooit zoveel aanzien had, daar is nu niets meer van over. En waar het nou niet meer kan, kijk, daar gaat God verder. Daar zorgt de Heer voor een twijgje. Daar zorgt de Heer voor een scheut uit die stronk. En daarmee, gemeente, wordt een nieuwe koning bedoeld. Nieuwe David, de vredevorst. En hoe zal die koning zijn? Nou, dat blijkt uit de volgende verse. Die koning, op hem zal de geest van de Heer rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte. Nou, leest u het maar. Hij zal door de geest van God gezalfd zijn. Hij is de gezalfde, de Christus. En hij zal zorgen voor zijn volk. Hij brengt de gerechtigheid en de waarheid terug naar het volk van God. Vers 5, want de gerechtigheid zal de gordel van zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Nou, gemeente, wie is die koning? Ja, dat is natuurlijk de Heer Jezus. De door God gezalfde Messias. In de tijd dat hij geboren werd, was er eigenlijk niks meer over van het koningshuis van David. Ja, de troonopvolger die is timmerman in Nazareth. Arme mensen. Geen vooraanstaande burgers van het land. Onbetekenend. En God kiest hen uit. Hij kiest de maagd Maria uit. Om uit haar Christus geboren te laten worden. Hij kiest Jozef uit om zijn wettelijke vader te zijn. Gemeente, deze profetie is in vervulling gegaan. Toen de Heer Jezus geboren werd. Bijzonder toch, hè? Bijzonder toch dat de profeet Jesaja de mensen in zijn tijd. Een moeilijke tijd. Een tijd waar de oordelen van God laag hangen. Dat hij ze mag vertroosten met komst van de Heer Jezus in het vlees. Hij is dat reisje. Hij is dat twijgje. Een klein, kwetsbaar, groen takje. Wat is daar indrukwekkend aan? Als je er langs loopt, dan breekt het nog af. Wat is er indrukwekkend aan een kind in de kribbe, gemeente? Maar het is dit kind dat de vijanden van zijn kerk zal verslaan. Het is dit kind dat de dood heeft overwonnen. Het is dit kind dat de schuld betaald heeft en dat met God verzoend. Hij begon zijn leven als een twijgje, als een scheutje. Onaanzienlijk. Uit de afgehouwen tronk van Isaï. Geboren uit vergane glorie. Uit onaanzienlijke arme mensen. De zoon van God. En toch ook de zoon van een onbetekenende jonge vrouw en van een man als Isaï. Gemeente, wel een troost, hè?
Maar nou hoef je voor de Heer Jezus dus vanmorgen niet bijzonder te zijn. Dan hoef je voor de Heer Jezus vanmorgen niet belangrijk te zijn. Hoef je niet geleerd te zijn, maar je hoeft alleen maar vanmorgen een zondaar te zijn. Voor zulke mensen kwam hij. Als een twijgje in heel nederige omstandigheden. Als een klein en een nederig kind. Ja, wat is daar nou bijzonder aan, hè? En de wereld ziet ook niets in hem. Nee, toch? Zoveel mensen die helemaal niets in hem zien. Ah, kerstfeest, ja, dat willen we wel vieren. Het liefst nog met de kerstman, maar in dit kind. Zijn koninkrijk is ook niet van deze wereld. En wat zie je er eigenlijk van om je heen? Waar kun je nou zien dat Christus koning is? En toch, gemeente, mogen wij leven in de wetenschap dat deze lood uitgesproten is. Nee, zo'n loodje, zo'n spruitje is misschien niet zoveel bijzonders. Als je in de lente in een bos wandelt waar je allemaal van dat soort loodjes en spruitjes ziet. Als je een hoge boom bent, dan kijk je er zomaar overheen. Maar als je nou door zo'n maanlandschap loopt. Als je nou door zo'n uitgebrande, afgehouwen omgeving loopt. En je oog valt op dat kleine twijgje. Ja, gemeente, dan kijk je er in één keer heel anders naar. Dan is dit een teken van hoop. Er groeit weer iets. Een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Gemeente, is dit troostwoord van Jesaja dan ook vandaag niet van toepassing? Op u en op jou en op mij. Want wij staan toch vandaag ook op niets minder dan een slagveld. Staan wij niet nog steeds in een donkere en soms ook een zwart geblakerde wereld? Die zo vaak niets heeft van een kerstidylle. Een wereld buiten het paradijs. Mensen die honger hebben, die op de vlucht zijn. Ernstige ziekten die je kunnen treffen. Chronische ziekten waarmee je moet leren leven. Relaties die verstoord zijn. Moeite en verdriet. Zwart. En gemeente, niet alleen dat, hè? Niet alleen dat. Het ergste is de verstoorde relatie met God. Niemand die uit zichzelf God wil dienen. Die met heel of zijn hart en met heel zijn bestaan er voor God wil zijn. Gemeente, dat blijkt toch? In ons goddeloze land. En dat blijkt toch ook in jouw leven, of niet? Niemand die God zoekt en naar hem vraagt, tot niet één toe. Een wereld waarin niets meer groeit en niets meer bloeit. Tot eer en verheerlijking van God afgehakt en verbrand. En gemeente, nou is het in die wereld kerst geworden. En in deze wereld is dit twijgje opgesproten. In deze wereld is Christus geboren. Uit een afgehouwen stam waar geen leven meer in zit. Nooit meer iets van te verwachten. En waar het niet meer kan. Waar het nooit meer kan. Daar laat God hem opspringen als een groene lood. Gemeente, wat een troost. Geeft die belofte in deze wereld. Een wereld buiten het paradijs. Een wereld onder de toren van God. Zoals die volken in de tijd van Jesaja. In die wereld zond God zijn zoon. Voor mensen die zichzelf buiten het paradijs gezondigd hebben. Voor mensen die onder de toren en het oordeel Gods liggen. Hij kwam onder de toren van God. Om die te dragen. Gemeente, moet u het ook zeggen. En jij. Ik sta op een slagveld. Buiten het paradijs. Buiten God, onder zijn rechtvaardig oordeel, onder zijn rechtvaardige toren vanwege mijn zonde. Daar kom je terecht, als de Heer in je leven komt. Een zwart en een uitgebrand en afgehakt bestaan. Maar ik stond in het paradijs als een eikenboom der gerechtigheid. Door een diepe val in Adam geworden, een afgehouwen, afgebrande tronk. op een verschroeide aarde. Dat is mijn bestaan voor God. Onmogelijk dat er uit mij nog iets goeds voortkomt. Geen leven meer in te bespeuren, niets meer van te verwachten. Gemeente, dat doet God hoor, dat doet God. Want God hakte die tronk van Isaïe af. Dat was zijn oordeel. Het is God die ervoor zorgt dat ik aan een einde kom met mijzelf. Dat ik niet meer uit de werken zalig kan worden. Dat ik mezelf niet meer kan helpen. Onmachtig. En waar het niet meer kan, waar het nooit meer kan. Daar komt God. Met zijn Christus in mijn leven. En daar schiet hij als een reisje op. Uit de afgehouwen tronk. Daar brengt een scheut uit zijn wortels vrucht voort. In uw en in jouw leven. Gemeente, wat een wonder. Waar het niet meer kan, gebeurt het door hem. En dan staat Gods almacht tegenover mijn onmacht. En dan staat de gerechtigheid van Christus tegenover mijn armoede en mijn zonde. En dan staat de hoop op God door de Heilige Geest tegenover de zwart geblakende werkelijkheid van mijn eigen leven en de wereld om me heen. Gemeente, wat een machtig evangelie. Wat een vreugdevolle boodschap. Dit is het leven uit de doden. Pasen en kerstfeest op één dag. Ja, gemeente, deze profetie is in vervulling gegaan. En gaat in vervulling in het leven van afgekapte zondaren. Waar de Heer Jezus verschijnt, waar hij kostbaar wordt. Waar je het leven vindt buiten jezelf in hem. In het Christuskind in de kribbe. Daar begon hij de weg van zijn vernedering. Hij werd de man van smarten. Hij ging de weg van het lijden. Hij werd aan het kruis geslagen om te betalen voor de schuld. En gemeente, wij mogen leven naar zijn opstanding. En naar zijn hemelvaart. Oh, er is echt iets veranderd in deze wereld. En al leven we nog op een verschroeide aarde. Maar wij mogen weten, gemeente, anders dan de mensen in de tijd van Jesaja, dat dit twijgje opgegroeid is. En dat hij een boom geworden is. Wij mogen leven van de hoop dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Hij regeert. En hij zit op de troon van zijn vader. Eeuwig op de troon van David. Ja, we leven op een verschroeide aarde, die prachtige tuin waar het mee begon. Die prachtige hof, daar zijn we uit verdreven, die is er niet meer kwijt, afgesneden. Maar gemeente, als we ons leven vonden in dit twijgje, in de Heer Jezus, dan zijn we op weg naar een tweede tuin. Dan zijn we op weg naar een nieuwe hof, waar alles door de vrede zal bloeien. En zo lezen we dat in het Bijbelboek Openbaring, hè. Over die scheut uit zijn wortels die vrucht voort zal brengen gesproken. Hij brengt vruchten voort. Ik lees in Openbaring hoofdstuk 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, helder en klaar als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en op de ene en op de andere zijde van de rivier was de boom des levens die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenen. Gemeente, leven uit de vrucht van Christus. Leven uit zijn volbrachte werk. En zo hopen op hem. Dat mogen wij doen. Daarom wordt u het evangelie verkondigd. En loopt u nou alstublieft vanmorgen, en jij ook, niet aan dit twijgje voorbij. Denk niet bij jezelf, ach, wat stelt dat eigenlijk voor? Wat stelt dat eigenlijk voor, zo'n twijgje, zo'n kind? Ik ben liever een hoge boom. Denk niet bij jezelf, wat stelt dat nou eigenlijk voor, die prediking die ik vanmorgen gehoord heb. Gemeente, deze Christus is de enige hoop die er is in een verschroeide wereld. Zoek uw leven in hem. Vandaag bent u en ben jij gewezen op dit twijgje.
En het is door hem. En door het geloof in hem. Dat u zult bloeien. Geloof in de Heer Jezus. En gij zult zalig worden. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze prediking van Psalm 72 en daarvan vers 9. Psalm 72, vers 9. Gemeente, laten we samen de Heere God zoeken in het gebed en hem ook danken voor zijn woord. Heren, wij willen u hartelijk danken voor het twijgje wat gegroeid is. Er is een roos ontloken in het midden van de nacht. Ja, heren, dat is inderdaad een woord wat ook gegrond is op deze tekst. Een twijgje wat uitbotte. Uit een wortel, uit een dorre aarde. Heren, wij mogen u daarvoor danken. Dat waar het van onze kant nou nooit meer kon en nooit meer kan. Dat het nou van uw kant komt. En dat u hem in de kribbe gelegd hebt. Uw enige, uw eigen lieve zoon. En dat u hem gaf, overgaf voor een wereld. Verloren in schuld. Heren, we willen u daar nogmaals hartelijk voor danken. Ook op deze laatste dag van het oude jaar. En dan mogen we u bidden en u vragen. Geef dat wij mogen leven uit en door hem. Dan moet heel ons leven nieuw. Dat kan ook op een oudjaarsdag gebeuren. Dat alle dingen nieuw worden. En heren, dan mogen u daar de lof en de dank en de eer en de aanbidding voor toebrengen die u waard bent om te krijgen. Heren, was en reinig ons. van al onze vuile zonden in zijn bloed. En Heer, zo mogen we ook weer hier vandaan gaan. En we bidden u, wees u vandaag dan bij ons. Geeft u ons uw licht en uw leiding. Brengt u ons opnieuw in de kerk. En dat we opnieuw mogen horen. Ja, ook over wie u bent. En wat u doet. En wat u wilt doen in ons leven. Heer, wij willen u daarvoor danken. En we bidden zo. Geef dat niemand van ons aan dit twijgje aan de Heer Jezus voorbij zal gaan. Dat we het zullen verachten en minachten. Maar dat we u, de Heere, zo mogen volgen en mogen kennen. Heer, sterk ons dan in alles wat er ook op ons pad komt. In alle dingen in ons leven. Als het soms misschien zo voelt dat het allemaal verschroeid is om ons heen. Als we soms klem zitten voor ons eigen gevoel. Als we misschien ons eenzaam voelen. Of zelfs niet bij de mensen waar we het meest van houden terecht kunnen. Of als soms ook de liefde verkeeld is om ons heen. Heere God, u kent ons, u weet van ons af. Denk aan ons in uw genade. En Heere, zo bidden we ook voor hen die ook op deze dag juist het gemis zullen voelen. Van een geliefde die begraven is. Heere God, we bidden, troost u ook daarin. En wil zo ons allen in uw hoede nemen. En ons zegenen om Christus wil. Bidden wij u dit alleen. Amen. Gemeente, dan willen we tenslotte nog zingen Psalm 118, vers 9 en vers 14. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar hij stortte mij niet in de dood. En het 14e, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. 118, 9 en 14.
Thank you.
Gemeente, ga dan nu heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.